Welkom in de Canna Stembus, Paul de Pla, burgemeester van deze mooie stad Breda.
Dankjewel, Dennis.
Ja. Fijn dat je, ja, dat je deze keer ook weer, in 2021 was je ook in de Canna Stembus, deze keer weer. Heel fijn. Wat ik me afvroeg, is verkiezingstijd eigenlijk een drukke tijd voor u of laat u dat lekker over aan de landelijke politici?
Ik laat het helemaal over aan de landelijke politici. Dus het is voor mij geen drukke tijd. Anders dan het goed organiseren van de verkiezingen. Mm-hmm. Want dat komt natuurlijk dan wel bij de burgemeester uit. En dat betekent zo dat iedereen zijn stembiljet heeft. Dat de stembureaus bij mensen zijn. En dat soort zaken. Dus veel meer de organisatie. Ja. Maar het campagnewerk en dergelijke. Ja, dus daar ben je als burgemeester niet bij betrokken.
Mm-hmm. Mist u dat ook wel een beetje? Of denkt u meer van heerlijk dat ik dat circus niet meer in hoef?
Nee, je bent een, zeg maar, als ik heel eerlijk ben, ik ben natuurlijk ooit de politiek ingegaan en dan was verkiezingen echt altijd het hoogtepunt. En ik vind verkiezingen ook nog steeds het hoogtepunt. Dus ik vind het wel echt mooi en fijn en leuk. Dus ik ben er wel in geïnteresseerd. Ja. Maar het feit dat je zelf niet meer op dit soort regenachtige dagen in kraampjes hoeft te staan, dat heeft ook wel zijn voordelen, zeg ik dan. Maar tegelijkertijd, die charme, die is natuurlijk wel het hoogtepunt van de democratie. En de charme is wel erg leuk. Ja, en ik heb het ook altijd met heel veel plezier gedaan.
Mm-hmm. Op 15 december 2023 werd hier Paul tegenover bij de Baron de allereerste gereguleerde wiet van Nederland verkocht. Het wietexperiment ging van start. Hoe kijkt u op die dag terug, die 15 december?
Ja, heel bijzonder, omdat datgene waar je eigenlijk met heel veel andere mensen jarenlang voor gestreden hebt. En waar je ook door ook heel veel weerstand hebt moeten doorstaan. En gesloten deuren, laat ik zeggen, ben tegengekomen. Dat het uiteindelijk wel gelukt is om toen hier voor het eerst legaal geteelde wiet in Nederland te kunnen verkopen. En dat was iets waar ik, nou, toen ik burgemeester in Heerlen werd, ongeveer 2010, maar laat ik zeggen 2011, 2012 zijn we ermee begonnen met die hele discussie. Toen de tijd nog met Rob van Gijssel, de burgemeester van Eindhoven. Ja. Victor van Everhart, Victor Everhart, die was toen wethouder gezondheid.
Dat was een beetje de bende van drie, hè?
Dat was een soort bende van drie. Ja. En dat was natuurlijk toen heel erg ook op boksen tegen zeg maar de landelijke politiek, waar de toenmalig minister opstelde wel heel erg sterk was van wat er ook gaat gebeuren, legalisering gaat never nooit niet ontstaan. Ja, dan is het op een gegeven moment blijven, laat ik zeggen, de discussie gaande blijven houden. En ook proberen duidelijk te maken dat het huidige systeem, wat er toen was, echt gewoon niet uit te leggen was. En eigenlijk ook volstrekt het tegenovergestelde beoogde van wat iemand als opstelde probeerde, namelijk de georganiseerde criminaliteit te strijden. Ja, dan moet je één ding niet doen. Dat was het systeem wat we hadden in stand houden. Want dat systeem was gebaseerd op een toelevering van de coffeeshops. Door een illegale achterdeur. En dus door, laat ik zeggen, waarmee de criminaliteit dus nodig had. Het was in feite eigenlijk een noodzakelijke voorwaarde om het systeem wat we hadden. Een noodzakelijke voorwaarde was criminaliteit.
Ja. Kenners noemden het een criminogeen beleid. Een beleid dat criminaliteit eigenlijk veroorzaakt.
Ja, wat we zeiden eigenlijk was, de rode loper werd uitgerold voor de criminele organisaties. Ja. Omdat je, we hebben het heel vaak vergeleken, als je een café hebt waar je wel bier mag schenken en waar je bier mag kopen, maar het bier mag niet worden gebrouwen, dan weet ik dat iedereen zal beseffen, dan heb je morgen een illegale brouwerij. Ja. En als je eenmaal één illegale brouwerij hebt, dan heb je binnen de kortste keren de tweede, de derde, de vierde. En voordat je het weet heb je een netwerk van illegale brouwerijen. En één ding weet je ook zeker, dat netwerk van illegale brouwerijen, ja, dat wordt gerund door de georganiseerde criminaliteit, die juist ook vanwege het illegale karakter er heel veel geld aan verdient. En wat ook nog zo erg maakt, die illegaliteit en die criminaliteit. Kijk, normaal als zeg maar, de huidige coffeeshop-eigenaar iets verkeerd geleverd krijgt van de legale teler, dan kan hij naar de legale teler toestappen. En als ze een conflict hebben, kunnen ze naar de rechter toestappen.
Ja.
In de georganiseerde criminaliteit bestaat er geen rechter.
Nee.
Dan bestaat er geen regels, bestaan ook geen verzekeringen. Het enige wat daar bestaat is geld en geweld om mensen te verleiden en onder druk te zetten. En dat zag je toen ook natuurlijk hier in Brabant heel sterk. Mm-hmm. Dat het geld en geweld rond de georganiseerde criminaliteit heel stevig aan het, laat ik zeggen, het behoorlijke wortel aan het schieten was.
Ja.
Ja, en dat kun je gewoon niet voorloven. En wat je ook altijd zei, was het feit, kijk, criminaliteit en illegaliteit, dat zal altijd blijven bestaan. Alleen in dit geval, waar was overheid mede veroorzaker? Want de coffeeshop had wel een vergunning van de overheid, van mij als burgemeester, waarvan ik wist, hij kan die vergunning alleen maar gebruiken als je gebruik maakt van illegaliteit. En dat vind ik een groot verschil met bijvoorbeeld als iemand zegt, ja, maar ecstasy, et cetera. Nee, maar ecstasy, wij geven geen vergunning voor een ecstasy winkel. Ja. We gaven wel een vergunning voor een cannabis winkel. En dat was echt een groot verschil. Wij maakten als overheid, zeg maar, verzorgden we eigenlijk, wisten we dat we een systeem in stand hadden, een systeem hadden laten ontstaan wat gebaseerd was op illegaliteit. Ja. Wat gebaseerd was op criminele activiteiten. En in een rechtsstaat, wat veel over gesproken tegenwoordig, in die rechtsstaat, is dat eigenlijk niet te verdedigen.
Ja, duidelijk. In die, ja, die heroïsche kruistocht, zou ik het willen noemen, om dit verhaal steeds weer te blijven vertellen, ondanks alle tegenstand, heeft u ook de term de gouden roltrap gemunt. Zou u eens uit kunnen leggen wat u daarmee bedoelt?
Nou, als je gaat kijken naar hoe criminaliteit ontstaat. Kijk, we letten natuurlijk altijd op de hele grote jongens. Vaak zijn het jongens. En de hele grote zaken. Waar het gaat over laat ik zeggen, geweld en criminaliteit. Maar het begint vaak met een eerste activiteit in dat criminele circuit. En wat je merkte bij de hennepteelt. En dat zag je natuurlijk in een gemeente als Heerlen. 19.000 inwoners. Over 136 ruimingen per jaar. Dat betekent dus over 136. Nou, we zagen lang niet alles. Dan kun je nagaan hoeveel illegale hennepplantages er waren. Moet je bedenken hoe die illegale hennepplantages, wat die allemaal nodig hebben om uiteindelijk te kunnen draaien. Daar heb je hokkenbouwers voor nodig. Daar heb je knippers voor nodig. Daar heb je drogers voor nodig. Daar heb je vervoerders voor nodig. Daar heb je uiteindelijk mensen nodig die ervoor zorgen dat dat hele systeem blijft draaien.
Ja.
En als je dan zag hoeveel mensen er uiteindelijk betrokken waren bij die illegale hennepteelt.
En eraan verdienden dus.
En eraan verdienden. Dan is dat enorm. Ik heb het ook wel eens de meest gedemocratiseerde vorm van criminaliteit genoemd. Omdat eigenlijk in alle lagen van de bevolking zag je wel dat er iemand ergens voor gedeelte daaraan verdiende. En al was het maar om even te zeggen, ja, mijn woning, die garage stel ik ter beschikking. Het is maar voor even, et cetera. Nou, dat vond ik die gedemocratiseerde. Dus iedereen was er langzaam zeker in betrokken. Waardoor het ook het stoppen daarvan steeds moeilijker werd. Het was de olievlek, zou je kunnen zeggen, van de georganiseerde criminaliteit. En wat je merkte was dat de mensen die laag begonnen, uiteindelijk steeds sneller omhoog gingen in die criminaliteit.
Ja.
En uiteindelijk gewoon, eigenlijk zou je kunnen zeggen, verblind door het geld, ook steeds meer risico's namen. Met ook daarbij onzekerheid van, ja, laat ik zeggen, wat er kan gaan gebeuren in die criminele circuit. Want criminele circuit, nogmaals, kent ongeschreven regels. Kent andere verzekeringspremies, kent andere rechtspraak dan we in de normale reguliere economie gewend zijn.
Ja. En die je niet moet willen natuurlijk.
Nee, die moet je niet willen. En wat daarbij ook nog echt wel, ik speel heel veel mensen dan, ja, maar ik doe het maar één keer. Ja, besef, als je eenmaal er één keer in zit, je always can check out, but never can never leave. Dat was de befaamde leuze en de zin van Hotel California. En dat geldt natuurlijk voor de georganiseerde criminaliteit ook. Mensen denken, ik doe het maar even, één keer. Omdat ik heb even iets te, ik heb een probleem financieel.
Mm-hmm.
Nou, één keer een plantage en dan ben ik wel, dan kan ik er wel weer uitstappen. Nee, die georganiseerde criminaliteit, als ze eenmaal gevonden hebben, laat ze ook niet meer los. Want je bent ook chantabel. En daarom is de leuze, you can always check out, but never leave. En dat is uiteindelijk de grote angst die heel veel mensen, laat ik zeggen, ook merken als ze eenmaal in het systeem zitten. En ik zag het en ik zie het ook. Zelfs in, toen ik in de stad was, Heerlen, ik kreeg elke keer ook een telefoontje dat er, als er hennepplantages waren opgerold. En op een gegeven moment belden ze op een gegeven moment ook op. Jij woont ook daar en daar? Ik zeg, ja. Oh, daar hebben ze ook een hennepplantage opgerold. Ik zeg, een hennepplantage opgerold? En ja, dat bleek er al vier deuren verder te liggen. Ja. En dat was iemand waar je helemaal niet opviel. Dat was iemand die zelf dan nog een hele goede baan had. Maar voor zijn derde vakantie of zijn tweede auto, et cetera, dan toch voor de verleiding was bezweken om toch mee te doen in het systeem. En dan
toch even die gouden roltrap op.
Toch even die gouden roltrap op en dan niet meer uit kunnen. En het erge vond ik nog steeds dat je op een gegeven moment ook zegt, ja, maar luister eens, hoe geloofwaardig ben je als overheid als je aan de ene kant zegt, we willen dat bestrijden. En van de andere kant geef je vergunningen aan de coffeeshop waarvan je weet, ja, maar wacht even, datgene wat ik aan het bestrijden ben, dat hebben zij nodig om van mijn vergunning gebruik te maken. En daarvan hebben we al gezegd, ja, hoe halfslachtig ben je? En soms noemde ik de term schizofreen. Dat is niet zo geweldig, want schizofreen is een, ja, dat doe je mensen mee tekort als je het op die manier doet. Maar terwijl het halfslachtige beleid, zou je kunnen zeggen, van de overheid. En daarvan zei ik, dat moeten we echt stoppen voor de geloofwaardigheid van de overheid. Om de criminaliteit te laten zien, we accepteren dat niet. Ook daar geloofwaardig in te kunnen zijn. En een laatste punt, dat hebben we natuurlijk ook niet genoemd, ook iets te maken met volksgezondheid. Want het rare is dat als je ging kijken naar elke product wat je in de supermarkt koopt, moet aan allerlei eisen voldoen.
En tot achter de komma.
Ja. Tot achter de komma. En terecht, dan met de volle gezondheid, iets heel erg belangrijk is. Maar datgene wat in die coffeeshop werd verkocht, niemand wist hoe het geproduceerd werd. Niemand wist eigenlijk onder, laat ik zeggen, welke materialen er werden gebruikt, welke spullen werd gebruikt. Niemand wist eigenlijk ook precies hoe zwaar het was, zou je kunnen zeggen. Ja, en als je dan zegt, in het kader van de volksgezondheid, dan zijn dat eigenlijk wel zaken waarvan je ook tot de conclusie komt. Ik zou eigenlijk wel willen weten hoe die spullen geproduceerd zijn, dat ze op een veilige manier geproduceerd zijn. En dat ze dan ook op een gegeven moment op een veilige manier gebruikt kunnen worden. Natuurlijk, roken en cannabis, het is verslavend, zou je kunnen zeggen. Overigens niet meer verslavend dan andere genotsmiddelen. Maar dan is het des te belangrijker dat je wel weet hoe het geproduceerd wordt en wat de effecten zijn. En dat konden we nooit controleren, omdat we in feite eigenlijk geen controle hadden of geen toezicht konden houden op de productie. En dat kan in het kader van het experiment, kan het wel. We weten nu precies hoe de spullen geproduceerd zijn. Ja. We weten nu ook wat de kwaliteit van de spullen is die verkocht worden. En we zien bijvoorbeeld ook iets als THC-waarde en dergelijke. Kun je precies op een goede manier controleren en volgen.
Ja, en weet je dus ook als consument precies wat je kan verwachten in zekere zin. Ja.
Je weet wat je als consument kunt verwachten. Ik heb het wel eens vergeleken, je gaat soms, even heel gechargeerd, je gaat naar een café toe en je zegt, doe maar een glas alcohol. Terwijl je eigenlijk niet weet wat je precies aan alcohol dan krijgt. Natuurlijk zijn er gebruikers die precies weten welk type cannabis ze willen. Ze komen van een specifiek product. Maar er zijn natuurlijk heel veel gebruikers die gewoon voor een jointje komen. Ja. En dan eigenlijk begon niet weten wat ze dan eigenlijk kregen. En ook niet wisten hoe het geproduceerd werd. En dat hebben we nu echt wel weten te stoppen. Ik hoorde ook van mensen die gebruiken dat ze zeiden, het spul wat er nu verkocht wordt, dat is veel zachter. En de nadelige effecten van de volgende ochtend en dergelijke, ja, het lijkt veel minder te zijn. En dat heeft waarschijnlijk ook te maken dat er in sommige gevallen, ja, ik weet zeker, nu worden er geen pesticiden gebruikt, maar in het verleden werden misschien best wel pesticiden gebruikt, zeker, om het sneller te kunnen laten groeien. Dus ook,
en om je investering niet kwijt te zijn, daar komt het dan een beetje op neer. Als jij zeg maar jouw hok op moet geven omdat er beestjes in zitten, dan is het een verleiding om dat op die manier te doen. Maar dat is weer heel erg inherent aan het illegale circuit, waar natuurlijk geen controle is, maar waar ook misschien wat minder scrupules zijn bij sommige telers, wat die gezondheid betreft.
Ja. Nee, maar daarom zag je ook, In het experiment staat de geloofwaardigheid van de overheid stond op het spel, wat mij betreft. Het hinderen van de georganiseerde criminaliteit, met name die olievlekwerking, omdat je zag dat in die hennepteelt er heel veel mensen uiteindelijk wel bij betrokken werden. En het derde punt, die volksgezondheid. Dat waren de drie belangrijke elementen om te blijven strijden voor het afscheid nemen van het halfslachtig gedoogbeleid en ervoor te zorgen dat we daadwerkelijk een gereguleerde keten zou krijgen van teelt tot aan consument. Ja. En dat je precies kon volgen wat er zou gaan gebeuren. En het was natuurlijk best spannend, want gaat de consument het accepteren? Zijn we in staat om het georganiseerd te krijgen? Ja, en dat was natuurlijk echt wel, toen we hier stonden op 23 december, was dat best wel natuurlijk een vraag, gaat dat lukken?
Ja, en dat was toen ook nog helemaal niet duidelijk. Nee, dat klopt. Is er een moment geweest in dat proces, omdat het zo moeizaam is, we bespraken het al even, jaren heeft het gekost, dat u dacht, ik zit met opstelten, ik zit met VN-verdragen, ik zit met de EU, ik zit met de Telegraaf, dit is gewoon kansloos, ik geef dit op. Ik heb het geprobeerd, maar ik geef het op.
Ja, ergens zit het dan mijn karakter om te zeggen, nooit opgeven. NAC is NOAD, nooit opgeven, altijd doorgaan. Een sentiment wat hier in Breda natuurlijk sterk is, dat heb ik dan ook schijnbaar wel een klein beetje in me. En met name, naarmate de weerstand groter is, dan is de neiging om daar tegenin te gaan ook groter. Wat daarbij wel heel erg heeft geholpen, was uiteindelijk ook de reacties van het publiek. Want de politiek was veel terughoudender. Ja. Terwijl als je ging kijken naar enquêtes, iedereen, nou niet iedereen,
70% volgens mij van de Nederlandse bevolking,
die begreep dat het huidige systeem niet handhaafbaar was.
Sowieso,
En dat dan het reguleren van teelt tot aan de consumptie, dat beter was dan uiteindelijk denken dat je het door het verbod uiteindelijk helemaal zou kunnen stoppen. Ja. Het feit dat die enquêtes dat steeds lieten zien, hebben mij wel steeds gemotiveerd van, de samenleving ziet het en snapt het. de politiek zit veel meer in ideologische zeg maar stokpaardjes te bereiden. Maar de praktijk die we als burgemeesters zien en datgene wat de samenleving ook vindt, dat zal uiteindelijk ook de politiek op een ander gedachte brengen. Ja. We zeiden het voor de gein, toen de tijd de politiek met Ivo Opstelten zit in Ivoren Toren, van Ivo Toren. Weet je? Ja. Dus dat was een beetje het beeld. Maar het was veel meer een ideologie. Je bent tegen of voor cannabis. Terwijl ik heb gezegd, ik ben niet voor of tegen cannabis. Cannabis is er en dus moet je het goed organiseren. Dat is je plicht als burgemeester. Niet omdat je het zelf leuk of lekker vindt. Want dat was een beetje de discussie die je soms in Den Haag zag. Hè? De premier toen de tijd, Mark Rutte, die zei, ja, maar ik vind het troep. Terwijl hij zelf met een glas bier stond. Ja, jij vindt bier lekker, iemand anders vindt een joint lekker. Laat dat juist de vrijheid van mensen zijn. Maar wie weet dat joints worden gerookt. Je weet dat cannabis er is. Laten we het dan goed organiseren. Want als we het niet zelf organiseren, dan organiseert de criminaliteit het. Want de vraag is er.
En hoe bijzonder is het dat een socialist dit aan een liberaal moet uitleggen?
Ja, als burgemeester sta je boven de partij. Maar wat daarbij ook heel belangrijk was, denk ik even in dat opzicht, is dat het front van burgemeesters niet alleen een front was van progressieve burgemeesters. Ja. En daarmee ben ik ook altijd...
Gert Leers is natuurlijk goed om te noemen, CDA, die zich ook echt heeft ingespannen heel erg voor regulering. Ja, toch een CDA-man.
Ja, en neem hem als Theo Weterings. Ja. Samen in Tilburg en Breda samen echt ook opgetrokken. Theo is echt een liberale en een VVD'er in hart en nieren. Ja. Maar ook wel aan mij. We stonden zij aan zij waar het ging over de aanpak van zeg maar de georganiseerde criminaliteit. We stonden ook zij aan zij waar het ging over het reguleren van de cannabisteelt. En het feit dat we dat dus niet van een partij lieten zijn, maar juist breed lieten zijn. Ja. Ik was ook heel blij dat de Vereniging van de Nederlandse Gemeenten toen de tijd met ongeveer 88% van alle gemeenten zei, we moeten afscheid nemen van het halfslachtig gedoogbeleid en we moeten naar een vorm van die gereguleerde achterdeur. Ja. Dat maakte het niet meer een politiek ding. Het maakte geen ideologische strijd meer. Het was gewoon een strijd van pragmatische mensen op lokaal niveau die zagen, het moet echt anders. Ten opzichte van een, ik zeg het even oneerbiedig, een wat ideologisch gedreven achterhoede gevecht over wel of niet accepteren van cannabis in een legale situatie. Ja. En daarbij heb ik ook wel gezegd, woorden doen ertoe. Hmm. Want wat je natuurlijk ook heel vaak zag, kijk, drugs hebben vaak een negatief imago. Want drugs zeggen iets over verslaving, drugs zegt iets over criminaliteit.
Ja, het roept een hele wereld van emotie op.
En die wereld heb je ook mee te maken. Dat zag je natuurlijk ook, hè, dat de hele wereld rond cannabis zat in diezelfde hoek, zou je kunnen zeggen, van criminaliteit, drugs en dergelijke. Ja. Dat betekent ook dat als mensen dan op een gegeven moment dachten, hey, er komt een legale wietteelt, wietbedrijf bij mij in de straat, dan ben ik er tegen. Ja. Als datzelfde bedrijf tomaten zou kweken, dan hadden we er geen probleem mee gehad. Zeg, de woorden doen iets, hè, dat zie je ook alles. Dus ik heb ook gezegd, ook wat we moeten doen is, cannabis moeten we niet verkopen als drugs. Cannabis is gewoon een genotsmiddel. Ja. Zoals er zoveel genotsmiddelen zijn. En genotsmiddelen zijn er omdat ze voor sommige mensen genot opleveren. En je moet oppassen voor de verslaving. Maar dat geldt ook voor koffie. Dat geldt ook voor alcohol. Dat geldt ook voor sigaretten. Dat geldt voor heel veel zaken.
Suiker.
Maar nooit zijn het de zaken die we hebben gezegd, die gaan we daarmee verbieden. Ja. Omdat je één ding weet, dat genot, zeker als het al middels zo wijd verspreid is, dan moet je, nou, wat ik net al zei, moet je het beter goed organiseren. Natuurlijk zijn er grenzen. Want natuurlijk zijn er sommige genotsmiddelen waarvan je, die zijn zo verslavend en zo destructief voor de gezondheid, dat je moet zeggen, dat moet je eigenlijk echt goed willen bestrijden. Denk aan GHB, denk aan vlakka, denk aan type drugs, zeg maar. En ook crystal meth, als je daar op een gegeven moment ziet hoe mensen dan als een soort zombie druk worden. Hetzelfde als het verleden heroïne natuurlijk ook een soort zombie druk was hier en daar. Ja, dan vind ik dat als overheid dat je weer moet proberen dat gebruik enorm terug te dringen. Maar dan is het niet geredeneerd vanuit criminaliteit of vanuit, dan is het heel erg sterk geredeneerd vanuit gezondheid. Ja. En wat wij ook steeds gezegd hebben in die discussie, en daarom was Victor Everhard, de wethouder zorg van Utrecht, zo belangrijk. We hebben nu heel erg sterk een burgemeestersding gemaakt en dan gaat het over criminaliteit. Terwijl de echte vraag moet zijn, wat betekent het voor onze volksgezondheid?
Daar zou uiteindelijk het beleid over moeten gaan.
Daar zou het beleid over moeten gaan. Daar ging het vroeger het beleid natuurlijk over. Hè? Irene Vork, de moeder van Koos Zwart. Ja. Daar was natuurlijk ook de staatssecretaris van Volksgezondheid en Welzijn. Het interessante, heb ik ook gemerkt bij het experiment. Het is echt pas gaan lopen toen het in feite van JNV, van het ministerie van JNV, veel meer naar het ministerie van Volksgezondheid werd gehaald. Omdat het vanuit Volksgezondheid eigenlijk logisch was om na te denken over hoe ga je met genotsmiddelen om?
Ja.
Want het is een volksgezondheidsvraagstuk. Het is, doordat hoe we het georganiseerd hadden, is het een criminaliteitsvraagstuk geworden. Maar in het wezen zou genotsmiddelen, alcohol, sigaretten, cannabis, zou een discussie moeten zijn over volksgezondheid. En dan moet je gaan kijken, wat zijn de negatieve effecten voor de volksgezondheid? Hoe groot is het verslavingsrisico? En wat zet je daar dan tegenover? Heel andere discussie dan de discussie over criminaliteit en criminaliteitsbestrijding.
U zei het al, samen optrekken met de burgemeester van Tilburg, voormalig inmiddels meneer Weterings. Heeft u ook contact met de andere 8 experimentgemeenten of dat minder mate?
We hebben wel contact. We hebben ook regelmatig overleg als burgemeester hoe het gaat. Zowel met de telersgemeente als met de coffeeshopgemeente, zeg maar de gereguleerde. Daar hebben we dus wel regelmatig contact over. Maar het contact met Theo Weterings was natuurlijk veel intensiever. We zijn 2 buurgemeenten. Ja. Dus je komt elkaar ook op heel veel andere plekken tegen. Dat maakt het toch gemakkelijker. En we konden hier ook met z'n tweeën zeggen, we stappen met z'n tweeën naar voren. Ja. En dan ook hier was weer het voordeel. Ook al zijn we als burgemeesters, staan we boven politieke partijen. Maar als het vanuit 1 gekleurde burgemeester, dan zou het misschien lastiger zijn geworden. We konden ook tegelijkertijd de teelt vanuit Waalwijk erbij benoemen. Dus we konden zeggen, laat het ons in Brabant nu ook even.
Brabants onderontje.
Ja, het was een Brabantse driehoek, zou je kunnen zeggen. Ja. Waalwijk, Tilburg, Breda. Alhoewel natuurlijk ook andere telers waren. Maar wat belangrijk was, is dat we konden laten zeggen met elkaar, we voorkomen dat we ook een soort waterbedeffect krijgen tussen Tilburg en Breda. Dus het is heel belangrijk dat Tilburg en Breda gezamenlijk met elkaar optrekken. En ook gezamenlijk ook misschien een aantal kinderziektes uit het systeem kunnen halen. Dus laat ons eigenlijk, voordat we echt beginnen met de experimenteerfase, laten wij dan even alvast een soort voorfase doen. Zodat we op een gegeven moment, bijvoorbeeld waar het gaat over het track-and-trace systeem. Ja. Of het ging over, hoe zit het nou precies eigenlijk met al die bewegingen die gemaakt moeten worden, et cetera. Laten wij alvast kijken hoe dat nou daadwerkelijk in de praktijk gaat. Want 1 ding weet je zeker, je komt altijd kinderziektes tegen. En als die kinderziektes het imago gaan bepalen, dan raak je de steun voor het experiment kwijt. Want er zijn natuurlijk een aantal mensen die het prima zouden vinden als het experiment zou mislukken.
Ja. Want was het nog nodig om bij die andere gemeentes een beetje het experiment te verkopen? Of had u het idee dat die wel allemaal, de burgemeesters en die gemeenten, wel vol positieve moed dat experiment ingingen?
De meeste gemeenten wel, maar wat je natuurlijk wel merkt is dat soms zijn de keuzes gemaakt door oude burgemeesters en oude gemeenteraden. Ja. En dan merk je natuurlijk dat iemand er ook misschien net iets anders in kan staan dan de voorganger. Soms merk je natuurlijk ook dat er, dat is ook geen verrassing, in een stad als Nijmegen is het natuurlijk een stad waar juist de gemeenteraad heel sterk voorop heeft gelopen.
En de burgemeester iets minder.
En de burgemeester heeft gevolgd. Ik denk dat we in andere steden zagen dat burgemeesters weer voorop hebben gelopen en de gemeenteraad hebben gevolgd. Maar uiteindelijk, ook in Nijmegen, weet ik dat Hubert Bruls, zeg maar de burgemeester, er nu echt volledig voor gaat. Want het is een experiment, dan moeten we het ook met elkaar doen.
Ja.
Ik denk dat die ideologische zin weer iets zou zeggen, ja, let even op, want dat is natuurlijk de keerzijde. Met het legaliseren of met het reguleren, kan het nog verder genormaliseerd worden. En ja, dat is de grote zorg die een aantal politieke partijen ook hebben. Van ja, dat moet je eigenlijk niet willen. Want aan de ene kant zijn we roken aan het ontmoedigen. En zou dit dan een positief effect hebben op het gebruik van cannabis? Onze stelling was steeds nee. Want de voordeur van de cannabis,
die stond al open.
Die stond al open en die voordeur wordt niet breder. Of de drempel wordt niet lager. We doen iets aan de achterdeur. Alleen sommige mensen zeiden dan, ja, wacht even. Maar als het eigenlijk allemaal legaal is, dan heb je ook geen reden meer om te zeggen dat het niet mag. Nou, dat is een beetje de discussie die er soms nog ook wel wordt gevoerd.
Ja.
Maar met alle burgemeesters goed contact. En de burgemeesters hebben ook met elkaar ook wel de zorgen gedeeld. Soms natuurlijk over, wordt er wel genoeg geleverd? Is de kwaliteit voldoende? Is de kwantiteit voldoende? Hoe zit het eigenlijk met de hasjes? Dat waren ook allemaal belangrijke vragen. Door gezamenlijk op te trekken, konden we ook gezamenlijk tegen het kabinet zeggen, Ja, luister, stel nu nog even uit. Geef nou nog even iets meer ruimte. Ja. Omdat anders het experiment ging mislukken. Ja, en daarvan zeg ik ook nogmaals dat het ministerie van VWS... eerst zeg maar ook aangespoord door minister Ernst Kuipers... Mm-hmm. ook daar echt van een hele positieve rol in heeft gespeeld. Dus dat heeft ook ons echt wel geholpen... met het feit dat we als burgemeesters ook eensgezind waren.
Ja. Niet zo lang geleden, iemand van onze stichting VOC... die sprak met een Partij van de Arbeid Kamerlid hoog op de lijst. En zij erkende eigenlijk dat cannabis en legalisering... voor de partij niet heel hoge prioriteit heeft. En ze zei letterlijk dat... ze daar niet zo nodig aan gelijk hoefde te halen op dit punt. Wat vindt u van zo'n uitspraak?
Ja, ik ben blij als het onderwerp in de Haagse politiek geen groot issue is. Want als het een issue is, dat betekent ook dat er veel strijd over is. Terwijl ik heb liever, laat ons het regelen en laat er minder strijd over zijn. Alleen als het iets is van, we kunnen het dan ook makkelijk weggeven. Dat zou ik een verkeerd signaal vinden.
Want dat is een beetje wat ik me afvraag. Hoe is nou te voorkomen dat partijen, niet alleen hoor, de Partij van de Arbeid, D66 zelfs misschien ook wel, dat het inderdaad als wisselgeld wordt gezien omdat veel politici het of als een risico voor de kiezersgunst of als een niche onderwerp zien. Hoe is dat te voorkomen?
Nou ja, dan moet je heel erg sterk kijken toch ook weer naar die resultaten van die onderzoeken. Die op een gegeven moment laten zien dat eigenlijk de grote meerderheid, jij noemde net zelfs 70% van de mensen op een gegeven moment achter dit experiment staan. En achter zelfs legalisering staan. Ja, dan is dat op een gegeven moment een belangrijk argument. Het tweede argument is luister naar deskundigen. Luister naar deskundigen die zeggen iets over wat betekent het voor de volksgezondheid, wat betekent het voor de bestrijding, of tenminste het voorkomen dat de georganiseerde criminaliteit de lachende derde wordt van het systeem. Ja. Luister daarna en bedenk dat 70% van de kiezers het oude systeem niet begreep en voorstander is van legalisering. Ja. Dat kan een aanleiding zijn om ook te denken, ja luister, we gaan er juist achter staan. En dan is het, dan is dat juist goed. En ik heb het idee dat in ieder geval de Partij van Arbeid heeft GroenLinks in het verkiezingsprogramma dat staan. D60 heeft in het verkiezingsprogramma staan. Volt heeft in het verkiezingsprogramma staan. Dus er zijn, ik dacht ook de SP ook in het verkiezingsprogramma staan.
Ja, in ons overzicht gaan we het altijd netjes optellen. En voor deze verkiezing zitten we op 10 partijen die voor legalisering zijn. Dat betekent dat de 17 is er nog twijfel misschien. Maar.
De Partij voor de Dieren is eigenlijk... Kijk, en interessant is dat natuurlijk in dat opzicht... Een partij als de PVV zeg maar, daar zo stringent in zit.
En veel mensen hebben daar geen idee van. De PVV wil alle coffeeshops in een straal van een kilometer van een school sluiten. Ja. Wat in de praktijk betekent dat je er een handvol overhoudt. Dat er dus eigenlijk geen coffeeshops meer zijn in Nederland.
Nee, het is ook, laat ik zeggen, vanuit de gedachte, de PVV zegt altijd, je moet volgen datgene wat de meerderheid van de kiezers wil. Dan moet je dat, als je dat vindt als PVV, en dat mag standpunt zijn, moet je het niet selectief doen. Dan moet je het ook op alle punten doen. Dan moet je het ook op dit punt doen. Hetzelfde geldt een klein beetje natuurlijk dat een partij als NSC, die staat voor een geloofwaardige rechtsstaat, dat je op een gegeven moment ook moet denken, ja, wat deed het oude systeem? Dus ik heb soms wel met sommige partijen die tegenstander zijn, ja, wacht even, maar besef je wel even hoe het zich verhoudt tot de rest van je programma? Ja. En dan is het de vraag, en dan heb ik soms wel eens het idee, is het nu vooral het imago wat er, zeg maar, de afgelopen, vanaf de jaren 80, 90 is ontstaan, mm-hmm. is dat, hindert je dat om rationeel naar het vraagstuk te kijken? En ja, ik begrijp dat soms wel, dat je dat vanuit een, zeg maar, dat beeld, laat ik zeggen, daar moet je rekening mee houden dat beeld op die manier ook gevormd is. Ik begrijp ook, en ik heb ook respect voor partijen die op een gegeven moment zeggen, ik wil eigenlijk gewoon alles sluiten. Mm-hmm. Omdat je op een gegeven moment zegt, ik wil niet die genotsmiddelen en ik wil alles verbieden, zeg maar.
Ja. Dat is in ieder geval consistent, zeg maar.
Consistent, en we kunnen ermee oneens zijn, maar het is in ieder geval consistent. Wat ik lastiger vind, is een systeem in de praktijk houden en dat promoten, waarin je weet dat je illegale situatie eigenlijk bevordert en je de ondernemers die gebruik maken van onze vergunning afhankelijk maakt van een illegale markt en dat je consumenten eigenlijk geen enkele duidelijkheid kan geven over welke spullen worden verkocht. Heb dan het lef om te zeggen, we verbieden alles. En dat betekent ook dat alle coffeeshops dichtgaan. Het lijkt mij geen goed idee vanuit praktijk. Omdat je namelijk ziet dat die coffeeshops juist in het kader van voorkomen van straathandel, het scheiden van de markt, soft en harddrugs, een positief effect hebben gehad. Lijkt mij niet verstandig, maar het is wel consistent.
Ja. Oké. Okay. De laatste vraag is eigenlijk, wilt u onze kijkers oproepen om te gaan stemmen? En waarom dat belangrijk is?
Stemmen is altijd belangrijk. En laat ik zeggen, laat zien wat voor jou belangrijk is. En kijk naar de politieke partijen die dat vertegenwoordigen. Want het heeft effect stemmen. Het heeft effect gehad dat, en dan zeg ik dan toch maar eerlijk, het is niet mijn partij, maar het is wel de partij die bij de kabinetsonderhandelingen in 2017 ervoor gezorgd heeft dat het experiment in het regeerakkoord kwam. Ja. Partij als D66. En laat ik zeggen, als die niet mee hadden gedaan met die onderhandelingen, was het experiment echt niet in het regeerakkoord gekomen. En hadden we vandaag niet kunnen zeggen, kijk eens naar de praktijk van alle dag. De coffeeshop was de bron, is niet meer afhankelijk van een illegale achterdeur. De consumenten komen nog steeds. Er is geen sprake van straathandel geworden. We hebben het allemaal goed kunnen organiseren.
Ja.
Dat is wel dankzij een toentertijd D66 die meedeed aan de kabinetsonderhandelingen. En dat heeft dus is een gevolg geweest van de mensen die toentertijd op D66 hebben gestemd.
Nogmaals,
het is geen stemadvies. Uh-huh. Het geeft alleen aan hoe belangrijk het is om te laten zien, ja, dat een stem wel degelijk invloed heeft en dat een politieke partij en politieke partijen echt het verschil kunnen maken.
Ja.
Dus wat dat betreft, datgene wat voor jou belangrijk is, kijk naar de verkiezingsprogramma's en baseer daarop je keuze en ga stemmen.
Duidelijk verhaal. Meneer De Pla, ontzettend bedankt dat u wilde komen op deze regenachtige zaterdagmiddag. Ja. We zaten gelukkig wel droog natuurlijk, ja, in de mooie Cannes stembus. Ja. En wellicht weer tot de volgende keer.
Tot de volgende keer, ja.
Tot ziens.
En succes. Yes.